Gemeente, namens Kerkraad maak ik u het volgende bekend. Vandaag is er voorbereiding voor het te vieren heilig avondmaal volgende week zondag. Dan hoopt dominee H. Korving in beide diensten ons voor te gaan. En dan mededeling van het bestuur van de Stichting ter Bevordering van het Evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen in Gent. Ze maakt u bekend dat afgelopen week is benoemd tot nieuwe evangelist broeder J. Verschoof uit Lisse. Deze benoeming zal ingaan op 1 september deovolente. Broeder Verschoof is lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Rijnzaterwoude, heeft de master theologie afgerond aan de TUA en gaat als proponent voor binnen onze kerken. Broeder Verschoof is getrouwd en samen met zijn vrouw hebben ze onlangs een zoontje mogen ontvangen. Ons past grote dankbaarheid ten opzichte van de koning van de kerk dat hij in deze vacature zo spoedig heeft willen voorzien. Daarnaast vragen we u en jou gebed voor broeder Verschoof, zijn vrouw en een zoontje, de leden en bezoekers van de post in Gent, als ook allen die betrokken zijn bij de voortgang van het evangelisatiewerk in Gent. De Heere zij ons genadig. En dan dat morgenavond om 7:00 tot 7:30 er verkoop is van collectebonnen. En dat vandaag de collecten bestemd zijn, de eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, op Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En wat er verder volgt, het tweede van 65. luisteren allereerst naar de heilige wet van de Heere en zingen daarna uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan lezen we uit het Oude Testament het tweede boek van Samuel, het zesde hoofdstuk. De schriftlezing is 2 Samuel 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lees in Gods woord in 2 Samuel 6 aldus. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezen in Israël, 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim, Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods, bij welke de naam wordt aangeroepen, de naam des Heren der Heerscharen, die daarop woont tussen de cherubs. Ze voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab tot op een heuvel is. En Uzza en Ahio, Abinadabs zonen, leidden de nieuwe wagen. Toen ze hem nu uit het huis van Abinadab tot op de heuvel is met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen en David en het ganse huis Israëls speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommels, ook met schellen en met cymbalen. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorstvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark God en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza, en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf aldaar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heere een scheur gescheurd had aan Uzza. En hij noemde dezelfde plaats Peres Uzza tot op deze dag. En David vreesde de Heere tenzelfde dag en hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten verbrengen in de stad Davids, maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom de Getiet. En de ark des Heeren bleef in het huis van Obed-Edom de Getiet 3 maanden. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Toen boodschapte men de koning David, zeggende, de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om der ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij die de ark des Heeren droegen 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren. En David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heeren op, met gejuich en met geluid der bazuin. En het geschiedde, als de ark des Heeren in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als hij nu de koning David zag springende en huppelende voor het aangezicht des Heeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen ze nu de ark des Heeren inbrachten, stelde zij die in haar plaats in het midden der tent, die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor des Heeren aangezicht en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Heerscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een iegelijk een broodkoek en een stuk schoon vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen, een iegelijk naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit David tegemoet en zeide, hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijner dienstknecht heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot. Maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heren, over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo. En zal nederig zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Michal nu, zelfs dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe. Tot zover de lezing van Gods woord. Wanneer we met de hulp des Heren dat woord mogen gaan bedienen, onder inwachting van de zegen van de Heren bij de voorbereiding van het heilige avondmaal, willen we eerst samen het aangezicht van de Heren zoeken en in onze voorbeden gedenken dat deze middag dominee Post afscheid hoopt te nemen van de gemeente Nieuwpoort en deze week hoopt te verhuizen in Middelharnis. We denken ook aan zuster Boeren die deze komende week een behandeling in het ziekenhuis heeft ondergaan. We willen de Heren danken dat broeder J. Verschoof is benoemd en ook dat afgelopen maandag 26 juni John en Rianne de Geus 25 jaar getrouwd zijn. Zullen we samen bidden. Heere van de hemel en van de aarde, u die in de achterliggende week ons gezien heeft, of en hoe we geleefd hebben en of we wellicht hebben uitgezien naar de roem der dagen om te horen hoe we niet alleen maar door dit aardse leven heen kunnen komen. Maar ook als we er straks uit zullen gaan, hoe het dan zal zijn, of we dan rechtvaardig mogen verschijnen voor u, of op de brede weg zijn voortgegaan. We hebben het gelezen, Heren, dat ook een koning en zijn vrouw zo onderscheiden wegen zijn gegaan. Niet alleen wat afkomst betreft, maar het allerbelangrijkste in het leven. Of er nu ook een drievoudig snoer mocht zijn om aan u de Heere verbonden te zijn. En dan weet u hoe het onder ons kan wezen. Of er nu jongens of meisjes zijn in de kerk die in de achterliggende week wellicht verblijd waren met een gunstige uitslag op school over te mogen gaan naar een andere klas of het voortgezet onderwijs om een diploma te krijgen. Maar of het allerbelangrijkste in het leven ook voor onze jeugd is om zoals Salomo toen hij mocht aantreden om dat werk te gaan doen in plaats van zijn vader een luisterend hart heeft begeerd. Laten er ouders in mogen voorgaan en al die leiding hebben te geven, thuis, op school, het gemeentelijke leven, dat het zou mogen zijn, ook al zouden we niet eens kinderen hebben, maar dat onze gedachten vol mogen zijn van het ene nodige en dat uit de overvloed van ons hart onze mond mag spreken, allereerst tot u, Heere, wie we geweest zijn. Niet alleen maar tekortgeschoten, maar dat we gezondigd hebben en gedaan wat kwaad is in uw ogen, en dat we daarom uw gramschap dubbelwaardig zijn. Laat het geen lippentaal zijn, maar laat het juist in deze week, als u het geeft, een week van voorbereiding, beleving van het hart zijn, dat we beven voor uw heilig aangezicht. Vrezen, niet alleen om de gevolgen van de zonde, maar dat tegen u, die heilige, rechtvaardige, goeddoende ontfermer is. En dat u ons toch hebt gespaard. We zijn er alle nog weer de blijkbare toonbeelden van uw langmoedigheid van. Niet omdat gij lust in onze dood hebt, maar dat er bekering zou zijn voor het eerst, Heren. Maar telkens weer opnieuw. En dan de bekering tot u, niet slechts een ogenblikje om af te keren en voor de vorm godzalig te willen leven, maar vervuld met een tere vreze van uw heilige naam, om u te kennen, o Zoon Gods, die ons vlees hebt aangenomen. die uw ouders gehoorzaam zijt geweest, maar bovenal dat recht van uw vader heeft willen verheerlijken. En daartoe het kruis hebt gedragen, gewillig, om de zonde te verzoenen en zondaren te overtuigen van de ongerechtigheid, maar ook om ze het geloof te schenken. Mag dat geloof in de beoefening zijn, zowel in het spreken als het luisteren, om te zien wie u bent, wat u doet en dat u doorgaat. Geef het, Heere, aan bruidspaar wat we mochten noemen, familie De Geus. We hebben gezongen uit Psalm 25. Laat ook dat hun huwelijksleven mogen bepalen, samen met hun kinderen die je geschonken hebt, om u nederig te mogen vallen te voet, om u ook om een dankbaar hart te vragen en te bidden dat ook hun leven dienstbaar mag zijn in het midden van de gemeente, maar dat ze bovenal allereerst door de hemelse bloedbruidegom gezegend mogen worden. Vergeef daartoe, Heere, alle zonden die ongetwijfeld op een dag van herinnering naar boven zullen zijn gekomen. Maar mag ook het bloed van u, Heer Jezus Christus, hen reinigen van alle zonden. Dat ze de kracht daarvan mogen ervaren om voor te gaan. Velen bereiken niet eens zo'n huwelijksjubileum. Maar gewoonlijk zien we het ook, Heere, dat dan de moeite en de zorgen dubbel gaan komen als we ouder worden. Gaat u ze voor en laat de tekst van de trouwdienst die ze hebben meegekregen een lam voor hun voet mogen zijn. Zo bidden we, Heere, ook voor al uw knechten. Ook als deze middag dominee Post afscheid gaat nemen van de gemeente waar u aan hem verbonden hebt, zijn hart geneigd hebt om het beroep aan te nemen naar de gemeente al hier. Maak het makkelijk op dat ook de gemeente vrij zal zijn van het bloed wat hij heeft mogen preken. En dat ook hij door de kracht van dat woord de herderstaf hier zal mogen opnemen. Samen met de Broeders Kerkeraad, opdat wanneer u roept, er immers arbeid is. Laat het ook in de gemeente mogen zijn, dat er een hongerige schare is. Opdat we mogen uitzien naar woorden van leven. En maak het dan wel, als we straks met een gezin onder dit volk hun plaatsje mogen vinden. Dat ze het mogen ervaren, dat het goed mag zijn. Om samen in uw huis, onder de grote ambtsdrager en de koning van de kerk, een onderherder van de schapen te mogen zijn. Breng nog toe, Heere, die u nog niet kennen. En mag het zijn door zijn bediening. Maak het wel, ook al straks de dienst van bevestiging zal zijn. En de oudherder en leraar van de gemeente dat werk zal mogen gaan verrichten. Gedenk hem met zijn gezin als hij komen zal. Als er verdrietelijke omstandigheden zijn, als uitslag van examens zo is tegengevallen, ach, maak het wel en geef het ook onder ons. Als er jongeren zouden zijn die hun arbeid niet bekroond zien met een diploma, mag het dan ook zijn, Heere, dat we het mogen weten dat u meer hebt te geven dan alleen dit aardse en dat juist de tegenspoeden door u gebruikt worden om geestelijke winst te mogen ontvangen. We danken u dat we dat mogen lezen van hen die in de verdrukte kerk zijn en die letterlijk in gevangenissen moeten kwijnen naar het aardse bestaan, maar geest en leven mogen ontvangen voor eigen ziel en tot zegen zijn voor hen die evenzeer op de plaatsen van moeite en verdriet zijn. We bidden, Heer, voor uw kerk die vervolgd wordt. Houd u ze staande. Mogen u ook danken voor dat stukje van onze kerken in die grote stad Gent, waar na vele besprekingen en overleggingen er een kandidaat gekozen mocht worden en benoemd werd om dat werk te gaan doen wat in het verleden daar zo klein en pril mocht ontstaan, waar u zegen hebt gegeven en waar ondanks de wisseling van de tijden dat werk haar voortgang mag hebben. Wees dan, Heere, met broeder Verschoof, die als student nog ondanks hier mocht zijn om te vertellen dat u een grote herder van schapen bent. Dat u met uw stok en staf voortgaat. Mag het ook voor hem straks samen met zijn vrouw en een zoontje een goede tijd zijn om te mogen zien dat u die roept getrouw bent. En dat u net als een Mozes, die van zichzelf onbekwaam was, dat u gaf om te spreken. En dat het tot zegen zal zijn voor onze zuiderburen. En voor allen die in die post in Gent mogen zien dat het meer is dan een spelonk van Adullam. Dat het plaats is waar u wilt wonen. O, geef uw zegen dan ook voor hem. En maak het verder wel, opdat al die arbeid die geschieden mag niet zonder onze financiën kan, nog minder zonder de gebeden tot u, dat u wilt beschermen en daar de post wilt gebruiken tot uitbreiding van uw naam. Wat hebben u veel te vragen, heren? Die wereld die in zo'n grote nood is, waar we zien dat de Satan schijnbaar zijn macht heeft, omdat hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. Oh, wij bidden om ware vrede door het bloed van het kruis. En schenkt u dat er nog vele zullen worden toegebracht, die zullen zalig worden onder blinde heidenen, maar evenzeer onder trouwe kerkgangers, die waarachtige bekering, dat afhankelijke leven, dat werk van uw Heilige Geest. O, kom dan vanmorgen, Heer, zowel in het spreken, maar ook in het luisteren, opdat op deze dag uw koninkrijk onder ons mag worden uitgebreid. Wij vragen het u, in de vergeving van alle zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen het gedeelte wat u is ook voorgelezen, de tekst. En dan staat in vers 9, en David vreesde de Heere tenzelfde dagen. En hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? Laten we gaan zingen uit Psalm 132, het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan en het zesde bekleed, o hoogste majesteit. 5 en 6 van 132, terwijl u gelegenheid krijgt om uw liefdegave voor de Heere en zijn dienst te offeren. samen van de prediking willen we zingen uit Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Het 8e vers van Psalm 26 na het amen van de prediking. Bij de voorbereiding gemeente van het heilige avondmaal mogen we u verkondigen dat er grote genade is voor grote zondaren. We lezen in dit gedeelte dat er ook grote vrees is. Dat is terecht. Als onze zonden zien, wie zou niet vrezen? Maar dat punt om nou die grote genade te zien. David heeft in de tekst zich afgevraagd, hoe zal dat nou ooit kunnen voor mij? Zoals Paulus het ook heeft gezegd, ik ben zo'n grote zondaar voor God. En hij zag de oordelen van de Heere over zijn verkeerde handelen. Maar die vraag, daar komt een antwoord op. Want zoals Psalm 130 dat zegt, maar daar is vergeving. Er is grote verlossing. Opdat die slaafse, die terechte vrees, zal blijken, er zijn een kinderlijke vrees. Zoals een kind, jongens en meisjes, als je iets verkeerd hebt gedaan en vader en moeder zijn daar boos over. Dat je toch merkt, ik mag terugkomen bij mijn ouders. Nou, zo is het ook hier bij David. Die man naar Gods hart, die uit wiens nageslacht de grote zoon van David geboren is. Hij heeft met al zijn zonden mogen schuilen bij God, omdat hij wist, er is vergeving, er is een zaligmaker, een grote zaligheid. Drie gedachten vanmorgen, gemeente, als het gaat over grote genade voor grote zondaren. Allereerst horen we grote vrees. Tweede plaats, die grote zegen, omdat er grote verlossing is. En hoe kan het anders, gemeente, bij de voorbereiding hebben ons dagelijks leven ernaast te leggen, hoe is nu dat leven van een avondmaalganger, daar blijkt een grote vreugde te zijn. Een vreugde, ach niet altijd in die avondmaalganger, maar de vreugde in God. Drie gedachten vanmorgen als we gaan luisteren naar grote genade voor grote zondaren. Allereerst de vrees, tweede plaats de verlossing en dan de vreugde. Het gaat vanmorgen, gemeente, bij de bediening van het heilige avond op zondag over de ark, die een plaatje heeft in het heilige der heiligen, waar het stil was, waar het donker was. Maar waar rondom die ark er een plaats was. Allereerst al die buitenste voorhof. En dan een plaats, hoe dicht je naderde tot die troon van Gods genade, dat je mocht zien dat daar die vrees was. Je kon dus niet zomaar, om zo te zeggen, bij de eerbied gesproken, jongens en meisjes, de doeken van de tent, waar toen nog de ark geplaatst moest worden. En later dat grote voorhangsel in de tempel kon je niet zomaar opzij schuiven. En die plaats binnengaan, want die plaats waar de ark stond, was een heilige plaats. Maar in die plaats, in het heiligdom waar God te midden van die cherubim, die engelen die hun aangezicht neigden omdat ze wilden zien hoe is het mogelijk dat God te midden van het volk wil wonen. Daar was een plaats bij de Heere. Hij heeft die plaats uitverkoren. Hij wilde dat er een volk zou zijn dat rondom hem zou samenkomen. Om te mogen zien wat die engelen niet begrepen. Maar wat zondaren gaan zien, dat er alleen plaats kan zijn door het bloed wat op die ark, die gouden kaporeet, werd gesprenkeld. En dat is, gemeente, waar in de week van voorbereiding onze aandacht naartoe zal moeten gaan. Dat een genadetroon is, zo vertaalde Luther. De plaats waar de ark en de verzoendeksel was. God die hoog in de hemel troont in Christus. Maar heeft de aarde tot een voetbank van zijn voeten. En zoals onze jongens en meisjes leren te knielen. Je bent toch niet te oud. Om je knieën te buigen. En te smeken om genade. Maar aan de voeten waarvan dat bekende gedichtje het zegt. Onder die ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden. Zij een plaatsje mij vergund om te wenen om mijn zonde. Dat is in de week van voorbereiding de allerbeste plaats. En daarom wilde David dat die gouden troon van de God van de hemel en van de aarde, dat die niet ergens daar al jaren bleef in een huis van Abinadab. U vraagt, hoe komt die ark daar eigenlijk? Want de ark die in de woestijn naar het voorbeeld van God in de hemel was gemaakt, die had toch altijd in de tabernakel gestaan? En toen het volk in het beloofde land was gekomen, was toch die ark in Silo geweest? Daar was toch de tabernakel? En hoe komt dan die ark in het huis van Abinadab? Je zult het vast wel eens op school of de zondagschool gehoord hebben, jongens en meisjes. Want in Silo, daar woonde de Heere wel. Er was ook wel een priester. Maar er waren helaas priesterzonen die wel naar het huis van God opgingen en hun werk deden. Maar die dat niet met een nieuw hart deden. Zondig hart. Vleeselijke mensen. Zonde bedreven. En toen er een keer nood was, toen hadden ze God weer eens nodig. Het hebben ze toen gezegd. Nou, dan moet God ons de overwinning geven. We gaan die ark halen in de strijd tegen de Filistijnen. En als God dan in ons midden is, dan krijgen wij de zegen van God wel. En het gevolg is dat niet alleen die beide zonen van Eli gedood zijn in de strijd. Maar die oude Eli, toen hij dat bericht hoorde, dat de eer van God weg was. Dat de ark veroverd was door de Filistijnen. Nou, ik begrijp, gemeente, hoe verschrikkelijk dat voor hem geweest is op zijn uiterste van het leven. De plaats van de verzoening was niet meer onder hen. Als je zo moet sterven, van een schrik is hij de eeuwigheid ingegaan. Geen nabijheid van de troost van de Heer. Ik zeg natuurlijk niet dat Eli verloren is gegaan. Maar zo kan het dus ook met de kerk zijn. In een week van voorbereiding. Waar is dan de eer van God in mijn leven openbaar gekomen? Waar is te zien? Waar zijn de zichtbare tekenen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, gemeente, die grote vrees die er bij Eli is geweest, is er blijkbaar wel bij de vijanden geweest. U weet wat er gebeurd is. Die ark is in de Filistijnse steden rondgedragen. En daar heeft God getoond dat waar die ark van God is en onheilig met God omgaat, dat er dood en verderf komt. In het Nieuwe Testament lees je dat ook, gemeente, bij de viering van het heilige avondmaal. Als de gemeente van Christus met die heilige tekenen en zegelen van Gods genade zo achteloos omgaat, dan zijn er velen die ongetroost sterven. Dat er velen zieken zijn en niet beter worden. Dat het ongenoegen van God op die gemeente van Korinthe rust. Nou, hoe zou het dan anders geweest zijn in die tijd van David? Waar is de ark gebleven? Zeker, ze is teruggekomen. We weten dat niet alleen de Filistijnen dan getroffen worden door de toorn van God, maar ook het volk, als de ark terugkomt in Bethsemes, dat daar de Israëlieten denken, gelukkig, de ark is er weer. En ondertussen, nieuwsgierig, naderen tot de ark van Gods verbond. En onbevreesd zien of die wetstafelen nog wel in de ark liggen. En dat er vele, velen gedood worden. Nou gemeente, over die ark gaat het dus. Een zichtbaar teken dat God geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Ook niet met een zondig leven van zijn volk en zijn kinderen. Zelfs niet als de zonde op zijn lieve zoon komen. In de volheid van de tijd. Dat God dan, als hij in het recht gaat treden en gaat gadeslaan de zonde op zijn zoon. Hij zonder zonde. Maar dat dan de zoon van God in dat oordeel moet komen. En dat hij geroepen heeft in die grote vrees. Waarom hebt gij mij verlaten? Kijk gemeente, dat is wat ons formulier ons leert en wat toch immers de beleving van het geloof is. God kan de zonde niet ongestraft laten. En hoe zal het dan met ons zijn? Want we doen niet alleen zonde, maar de Bijbel zegt we zijn één en al zonde. Dat heeft Paulus ook na zijn bekering gezegd. Dat hij zo door zijn zonde erbuiten staat, een ellendig mens is. Kijk, en dat is wat we nu hier bij David zien. Dat was bij zijn voorganger niet. Saul heeft die ark rustig kunnen laten staan. En heeft geen pogingen ondernomen om die ark centraal te stellen in het volksleven. En het volk op te roepen tot bekering. Tot preken met de afgoden. En dat niet hij de koning zou zijn, maar dat er al een koning is in de hemel. God, de Heere, die regeert. En dat het volk voor die God heeft te beven. En om vergeving vragen. Nou gemeente, als dat misschien wel, de uitleggers zijn er wat verschillend over, maar laten we zeggen zo rond 50 jaar globaal. De ark schijnbaar vergeten is. U zult zich afvragen, hoe kan dat? De centrale plaats van de vergeving niet meer gezocht wordt. En dan wordt het bij David anders gemeente. Komt blijkbaar een ommekeer in het leven van David. En want dat is begonnen, nog niet pas toen die koning werd hoor. Die bekering, jongens en meisjes, dat kan al beginnen in je jonge jaren. Bij David was het zelfs toen hij nog in de moederschoot was. Toen hij door zijn moeder al bij de Heere werd gebracht. Opdat de Heere door hem het volk tot zegen zou zijn. Dat is niet altijd openbaar gekomen. Vader heeft dat niet zo gedacht. Dat dat in zijn jonge zoon David schuilde. En ook Gods knechten hebben het niet zomaar op kunnen merken. Maar de Heere wist het. Dat er van zijn kindse dagen af al een tere vrees voor de naam van de Heere was. Gaat men na, gemeente, de psalmen die David heeft gezongen. Er is wel een verdieping gekomen, dat is waar. Neem al die boetepsalmen maar. Denk maar aan 32 en 51. Maar daar heeft hij ook iets in zijn jonge leven van gekend. Mijn zonde maakte u bekend. En u vergaf de ongerechtigheid Denk niet maar aan de zonde van mijn jeugd. Nou, gemeente, is dat niet het leven van een avondmaalganger? Althans, een godvruchtige avondmaalganger. Godvruchtig betekent godvrezend. Iemand die vol van God is. En daarom leeg voor de wereld wordt. Weg, wereld, weg. Bijzonder deze week. Omdat u weet, al die dingen die extra je aandacht vragen, nemen de tijd weg die er voor de Heere zijn. Ga eens na, gemeente, of u ook God vreest. Want de tere godsvrees kan natuurlijk niet bestaan met een uitwendige vorm van godsdienst en een ongrondvruchtig leven. We willen wel twee heren dienen, maar dat kan niet, zegt de Heer. We hebben te kiezen. Dat is onze verantwoordelijkheid, gemeente. Ik weet, we hebben verkeerd gekozen. Maar wanneer de Heer nu, bijzonder deze week, u allemaal voor die keuze zet. En beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. En geloof gaat niet zonder bekering. Waarvan moeten we bekeerd worden? Wat staat er tussen de Heer en onze ziel? Het zijn de zonden, zegt u. Ja, maar welke concrete zonden zijn dat dan? Onderzoek u eens, gemeente, uw hart en uw huis. Hoe lang is het al geleden dat de Heer uw ziel vertederde toen het over het werk van de zaligmaker ging? U heeft toch wel een plaatsje waar u op uw knieën uw zonde beleidt voor God? Waar je mag zien, dan komt de Heer over met zijn lieve gunst. En dat koude hart, dat wordt vertederd. Onze Dordtse vaderen zeggen, wat hard is, wordt vermurfd, wordt zacht gemaakt. En waar eerst alleen maar eigen liefde was, komt de liefde tot het recht van God. En tot hem, die God daarin heeft gegeven. Dat zijn toch momenten, gemeente, waar je bij de tijd van het avondmaal verlangt dat de Heer dat het nog eens wil bevestigen. Het zwakke geloof wil versterken. Of als het geloof er niet is, dat de Heer het geloof deze week zou willen geven. Dat geloof, dat stellige weten, ik ben een zondaar. Maar ook dat hartelijke vertrouwen dat de Heer om Jezus wil, zalig maakt. Nou, David heeft het gezocht, gemeente. Dat waar hij op de troon was gekomen, dat op die plaats hij ook in het huis des Heren de dienst van de Heren zou mogen bevorderen. Nog geen prachtige tempel. Daarvoor spaarde hij, zou zijn zoon straks doen. Maar toch een plaats waar de Heren in de tekenen en zegelen zou tonen dat hij heilig is. Zeer te vrezen. En zo is David gegaan, gemeente. We hebben gelezen dat hij duizenden mensen heeft bijbetrokken. Nou, dat woordje zou je ook, dat Hebreeuwse woord althans, zou je ook kunnen vertalen schroepen. Maar dan nog honderden mensen die datzelfde voornemen hebben gehad als David om de ark te gaan halen. Dus het hele volk werd erbij betrokken. Jong en oud. Beleidend lid, geen beleidend lid. Iemand die niet aan de tafel komt, zegt natuurlijk niet, volgende week zal ik daarom niet zondags in de kerk zijn. Ze wilden er allemaal bij zijn. Of het God zou behagen en dat hij zijn lieve gunst zou geven als de Heere weer zou terugkeren in het centrum van het maatschappelijke en kerkelijke leven. Nou, gemeente, voordat we naar die tweede gedachte gaan, u heeft natuurlijk toch wel u afgevraagd, waarom komt de Heer hem daarin nou zo tegen? En waarom schenkt de Heer mij geen verhoring op mijn gebeden? Ik heb er zo lang gebeden. zo menigmaal het avondmaal zien vieren. En elke zondag weer, als Jezus Christus en die gekruisigd centraal stond in de prediking, heb ik het wel gehoord, maar het leek wel of het mij niet raakte. Er was geen vrees in mijn hart. Hoe komt dat nu? Nou, laten ons jongens en meisjes dit zeggen. Wat heeft David nu eigenlijk verkeerd gedaan? Je zou zeggen, hij heeft toch alleen maar goed gedaan? Hij wilde toch dat God geëerd en geprezen werd? In het voorgaande hoofdstuk, gemeente, kunt u lezen dat die ark door de Filistijnen op een wagen werd gevoerd. En naar de wijze van de wereld heeft David gezegd, een nieuwe wagen hoor, geen oud, nieuw. Een nieuw begin. Maar hij heeft twee dingen vergeten, gemeente, kun je sowieso al zeggen. Heeft het niet in het woord van God nog eens nagelezen? Wat vraagt de Heer, wat eist de wet van de Heer? En de tweede, hij heeft vergeten om te bidden. Want dat staat er ook niet. Hij heeft gedaan wat zijn hart dacht dat goed zou zijn. Zult u dat meenemen deze week van voorbereiding, gemeente? Onderzoek toch de schrift en als u met die vragen worstelt, is het avondmaal des Heren wel voor mij? Want het is geen vanzelfsprekendheid. Het is genade, het is een wonder. Maar onderzoek niet alleen die schriften. Lees niet alleen, er is wat op na. U hebt daar de tijd voor. U neemt toch wel die tijd. Maar doe het biddend, gemeente. Want de schriften lezen, dat is goed. Maar het gaat om het vrezende geloof. Het gaat om het biddende geloof. Of de Heer wat die troon wil spreken. En de Heer doet dat met zijn geest. Door zijn woord. Tot hem en haar. Die daar mag bedelen aan die troon van Gods genade. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En dan komen we bij die tweede gedachte, gemeente, want dat verschrikkelijke wat er gebeurd is, dat betekent natuurlijk niet dat Uza voor eeuwig verloren is gegaan. Wij zouden zeggen, ja, maar Uza, die wilde ervoor zorgen dat die ark niet van die nieuwe wagen zou vallen. Waarom deed hij dat eigenlijk? Was dat nu overbezorgd zijn? Of was dat nu toch te weinig geloof? Was het te weinig opmerken? Ga nog eens na, gemeente, wat er nou gebeurde. Ze dachten, we zijn bezig om die ark terug te brengen. En natuurlijk, als je dan van zo'n hoogte afkomt naar beneden toe, moet je dat voorzichtig gaan doen. Er staat niet dat die ark ging schuiven. Er staat ook niet dat die ark kantelde met die wagen. Maar er staat dat die ossen die die wagen voerden, dat die, staat in onze vertaling struikelden, maar staat eigenlijk beefden. En dan denk ik zo, hoe eens Biliam met die ezelin op weg was om dat grote volk te moeten gaan vervloeken, maar zegen zou geven. Dan zien we, gemeente, dat zo'n beest blijkbaar door de Heer wordt aangeraakt en tot een mens iets heeft te zeggen. Nou, als dan de beesten al vrezen, zou dan een mens niet voor die heilige God moeten vrezen? Zou hij eigenlijk zo gewoon zijn geweest, omdat al zoveel jaren die ark in dat huis van zijn vader had gestaan, dat hij niet meer het heilige van God zag. Hij zal ongetwijfeld geweten hebben, die ark is niet iets gewoons, dat zag hij toen David kwam met al die mensen en dat ze allemaal verblijd waren. Dat was nou de roem der dagen, dachten zij. Maar we lezen dat Uzza zijn hand heeft uitgestoken om die ark te willen tegenhouden. Er staat niet dat die ark zou vallen. Daar zal God wel voor zorgen. Maar waarom deed hij het? Nou, gemeente, dat doet me denken aan een vraag van iemand die onlangs aan het avondmaal was geweest. En die dacht bij zichzelf: heb ik niet vooruitgegrepen? Als je voor het eerst deze week, vroeg of laat, voor Gods aangezicht mag belijden: Heer, ik ben een zondaar. Maar is er nou ook vergeving voor mij? Dat je bang bent om vrijpostig te zijn, brutaal te zijn. En zeg nou, ik ben een zondaar en God is vergevend, dus het avondmaal moet ik heen, ik heb belijdenis gedaan. Ja, maar wacht eens even. We komen toch niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij een belijdend lid zijn? Wij komen toch niet tot dit avondmaal om te belijden dat we bekeerd zijn? Wij komen, en noem het allemaal maar op, gemeente. Onze catechisme zegt het heel eenvoudig. Dat we in dat eerste stuk hebben gehoord dat ons hebben te onderzoeken of we voor de zonde vrezen, omdat we God gaan vrezen. En dat tweede stuk van de verlossing, dat de grote verlossing is voor grote zondaren, dat betekent dat er een grote verlosser is, een zaligmaker is. En dat we hem moeten kennen. Niet dat je de Heer Jezus pas leert kennen aan de tafel, maar dat er enige kennis mag zijn wie nu de Heer Jezus Christus mag zijn voor mij. Dat wonder. Zou Uzza daaraan gedacht hebben? Dat het de genade troon van God is. En dat er in die ark de wetstafelen lagen. Kijk, gemeente, op dit moment is er geen bloed gesprenkeld op het deksel van die ark. En als dat bloed van Christus niet op uw ziel in deze komende week druppelt, dan moet u zich afvragen: kan ik dan zo wel aan het avondmaal aangaan? Hoe druppelt dat bloed van Christus dan op mijn dorstige ziel? U zegt dat u een dorstige ziel hebt. Dan zegt Christus: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Want hij heeft gedorst aan het kruis. Maar wat voor dorst is het? Dorst u naar hem, gemeente? Is psalm 42 een psalm waarvan je zegt: het leeft door genade in mij? Want ik heb dorst gekregen naar het water van leven. Zoals in Johannes 4 staat bij de Samaritaanse vrouw. Ze werd aan haar zonde ontdekt. Maar ze heeft gezegd: ik zie dat u een profeet bent. Zo druppelt het bloed van Christus, gemeente. Maar dat woord, hij maakt uw hart droog en door. Dat was vanwege uw zonde. En het is niet meer te vervullen met de genoegens van de wereld. Maar geef me Jezus of ik sterf. Dus de verlangen om hem te kennen. En waar dat woord dan gaat spreken, dan geeft de Heer in zijn woord de vrijmoedigheid om te komen tot die troon van de genade. Dan ligt die verlossing in hem. Maar dan het antwoord van die man die vroeg: grijp ik niet vooruit? Kun je er twee dingen van zeggen, gemeente, en dat weten we allemaal wel. Er zijn dingen in het leven waarvan je zegt: dat past en betaamt nog niet, dat heeft nog even te wachten. Een heel bekend voorbeeld, jongens en meisjes, is als je verkering krijgt en je hebt elkaar zo lief dat je eigenlijk verlangt dat je al getrouwd zou zijn. Nou, dat noemen we vooruitgrijpen op het huwelijk. Dat wacht op die dag dat je voor Gods aangezicht geknield hebt en gezegend hebt, de zegen van God hebt gekregen, gebeden hebt. Dus vooruitgrijpen, gemeente, dat kan natuurlijk een verkeerde dingen zijn. Dingen je toe-eigenen die niet je eigendom zijn. Denk maar aan Jacob. Hij wilde de zegen, de eeuwige zegen van God hebben. En hij moest die zegen straks inleveren. In die nacht in Peniel. Om zijn zonde te belijden. Dat is een verkeerd vooruitgrijpen. Maar eigenlijk avondmaal vieren, gemeente, is een vooruitgrijpen. Avondmaal vieren, dat is dat daar zondere mensen bij de verlosser komen. Waar het geweten altijd blijft aanklagen. En daarom kan het dus best zijn dat u zegt, ik durf niet te komen. Want de Heer is zo heilig. Maar hij is de heilige voor onheiligen. En wat van hen is, neemt hij op zich. En die gerechtigheid die hij verworven heeft, schenkt hij. Opdat ze zullen komen met het woord wat God ze gesproken heeft. En dat ze die zegen van de Heere gaan verwachten. Nou gemeente, als dat nou in deze komende week van het avondmaal mag zijn, dan zeg je, Heere, het is alreeds door u verworven. Maar ik heb het nog niet. Ik heb niet die zekerheid. Ik heb niet die blijdschap waar we straks nog over zullen horen. Heb ik wel het geloof? Maar Heere, wat ik ook heb of mis, maar u kan ik niet missen. Het gaat om uw trouw, Heere. En u die roept, u bent getrouw. En daarom kom ik moede, arm, naakt. Dus dat zijn die avondgangers. Niets in ons, maar al in hem. En daar de ogen voor geopend. Dat je kunt zeggen, ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. Nou, gemeente, ziet u zo. Hier, David, als hij met die vraag zit, hoe zal die ark van God tot mij komen? Hij weet het niet meer. 3 maanden lang. Nou, ga nog eens nagemeten wat bij de vorige avondviering is geweest. Hoe was het toen? Hoe is het daarna geweest? En hoe zal het ook straks zijn? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. God verandert niet. Ook niet in zijn heerlijke belofte. We hebben het gezongen, gemeente. Dat de Heer zijn waarheid bekend wil maken. En de kanttekenaar zegt in Psalm 25, die waarheid, dat zijn de getrouwe beloften van God. Dus waar dat bloed druppelt, waar de Heer tot u gaat spreken, is dat waar. Ik ben een zondaar. Maar ook, daar is een zaligmaker. Vroeg of laat gaat dan het licht op en komt bij dat hartelijke vertrouwen, het verlangen om daar te zijn. Nee, gemeente, laat het niet afhangen dat de Heere misschien zondag nog eens een psalmvestje laat opgeven dat het juist bij uw gestalte past. Dat doet hij ook wel. Maar laat in deze week van voorbereiding dat moment er mogen zijn dat we mogen zeggen, Heere, waar zou ik anders heen kunnen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent een grote zonzaligmaker. Er is een verlossing bij u. Het formulier leest het, gemeente, dat we in dat tweede stuk moeten overdenken dat we de gewisse van God, belofte van God mogen geloven. Het zal niet de eerste keer gezegd zijn vanaf deze kansel. Daar staat niet dat de Heer een gewis, een zeker geloof vraagt. Maar die belofte, die waarheid van God is betrouwbaar. Wat Christus heeft gedaan, kan niets af of bij gedaan worden. En als daar de ogen voor open gaan, Calvijn die zei, dan zie ik de welwillendheid van de Heere. En bij mezelf die onwil, die schuld. Ja, maar als ik dan niet dat vast geloof, zou ik me dan niet een oordeel eten? Want dat staat toch, die op een onwaardige wijze dat avondmaal viert. Waar zit die waarde dan in? Oh, zeker gemeente, dat hoeven denk ik in deze gemeente hopelijk niet te zeggen. Die waarde zit ook aan de buitenkant. Maakt daar wel verschil of je naar een rouwdienst of een trouwdienst gaat. Het maakt zeker verschil als je de vrijmoedigheid krijgt om aan de tafel te komen. Dat mag ook te zien zijn. In onze kleding, gewaad, gelaat, gepraat. Maar ook in die daad. Ootmoedig te komen. Afhankelijk. Bidend te komen. Maar wel met het vertrouwen. Al zou ik nou niets ontvangen, Heer. Als ik daar maar mag zitten. Aan uw voeten. Maar zou u dat woord willen bevestigen? Zou u dat zwakke, dat bevreesde willen versterken en die vrees willen wegnemen, die verkeerde vrees? Kijk, gemeente, zo zijn er tal van vragen. Maar dan is het toch, Heer, het is als het ware mijn handen open houden als die bedelaar waar u onlangs heeft gehoord, uit Handelingen 3. En dan geen zilver of goud ontvangen, want dat gaat voorbij. Maar het erfdeeltje te mogen ontvangen, waarvan je zegt, het is ver weg, Heer, maar dan zie ik eruit dat die dag zou mogen komen om bij u te mogen zijn, om u te aanschouwen in uw heerlijkheid. En daarom kom ik hier, Heer. Het is uw bevel, doe dat tot mijn gedachtenis. En daarom luister ik naar uw stem. Spreek opdat ik mag leven. Opdat ik mag zien dat er zo'n grote zaligheid is. Dan is het toch een vooruitgrijpen, gemeente, met lege handen. En de wetenschap, dat zal er straks voor de kerk zijn. Altijd avondmaal te mogen vieren. Was het smijtengeld die dan op een gegeven moment een keer vraagt. En als je nou hier geen avondmaal kan vieren. Hoe zal het dan straks zijn? Laat het u niet alleen in de klem brengen. Maar laat het u bij de Heere mogen brengen. En zeggen, o Heere, gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw genade. Ontferm u mijner. Ja, maar dat onwaardige. Als me toch zou vergissen. En een oordeel zou eten. Als ik als een Uzza zou zijn. Gemeente, in 1 Korinthe 11 en ook Matthäus 26, vers 26 staat dat als we dan die tekenen mogen ontvangen, dan staat op een gegeven moment, dat zal de dominee ook laten zien straks, dan wordt de beker de dankzegging die we dankzeggende zegenen, is ons een teken dat de Heer dorstigen zal drinken uit die fontein van de vreugde van het heil. Wat betekent dat? Dat hij die drinkbeker der dankzegging, dankzeggende zegenen. Ach, als kind kan ik me herinneren dat de dominee soms zijn hand zo boven die beker hield. Daarmee wou natuurlijk niet die dominee die beker een zegen meegeven. Want de zegen van de Heer ligt natuurlijk niet in een dienaar. U ontvangt uit de hand van de dienaar een beker. En als u die beker mag zien. Gemeente, één voorbeeld uit Gent. Er was dus iemand die ontving de beker. En toen zei broeder Boor, die beker werd niet doorgegeven. Want die man was in die beker aan het kijken. En hij verwonderde zich. Zo'n volle beker. Zoveel bloed voor mij gestort. Nou, dat is nou zegen, gemeente. Zegen staat altijd tegenover vloek. En een dominee neemt niet de vloek weg als hij die beker de dankzegging aanreikt. Maar hij zegt, het bloed van Jezus Christus reinigt u van alle zonden. Zie op hem, verwacht het van de kracht van zijn bloed. dat vrijspreekt, maar ook reinigt en vernieuwt. En dat is, gemeente, de reden geweest dat onze Vader hebben gezegd: danken, het leven de dankbaarheid, dat is een gezegend leven. Dat is een afgezonderd leven. Dus een beker aan de tafel met wijn is niet een gewone beker. En die wijn, gewoon wijn, is een teken, een zegel, wijst naar het bloed van Christus. En dat is avondmaal vieren. Dat is ten diepste ook dat nieuwe leven waarvan de kerk dan, zoals we hier bij David hebben gelezen, die ark voor de tweede maal gaat ophalen. Maar nu naar het woord. Dat woord ging spreken. David, je hebt het verkeerd gedaan. David, je was vertoornd. Maar op wie? Toch niet op de Heer. Maar je was toch zeker vertoornd op jezelf? Je bent toch niet boos op de anderen dat ze je niet gewaarschuwd hebben? Nee, dat persoonlijke leven met de Heer, dat maakt je klein voor God. En David, hij heeft, toen hij heeft gehoord dat de Heer het huis van Obed-Edom heeft gezegend, toen heeft hij zich gerealiseerd. Dat is het leven van God. Zegen van God kan je aan de tafel zichtbaar zien. Maar zegen van God is ook te zien in het leven van Gods kinderen. Toen de ark na het verschrikkelijke ongeval 3 maanden is verplaatst in het huis van Obed-Edom. Heeft dat huis van Obed-Edom zich niet afgevraagd? Zou dat wel kunnen? Die heilige God bij ons wonen. Zou die jongens en meisjes in dat huisgezin zich hebben afgevraagd? Kan dat wel? Hoe moet dat dan? Zo Obed-Edom, gemeente, die zo dicht bij die genade troon van God was, zich afgevraagd hebben: zou het ook voor mij zijn? Wie was Obed-Edom ook alweer? De Gatiet. Gat was door een van die plaatsen van de Filistijnen. En kan daar nou iets goeds uit voortkomen? En nou de ark in een huis van iemand die een vijand is geweest? Ja, gemeente, avondmaal vieren is juist voor hen waar die vijandschap verbroken is, zoals bij Obed-Edom blijkbaar ook geweest. En hoe het precies gegaan is, daar zwijgt de schrift verder over. Hij is niet de enige. Er zijn velen uit Gat geweest die David ook straks zouden volgen als hij door zijn eigen zoon naar de kroon wordt gestoken. Er zijn velen die zeggen: ik hoor niet bij het volk van God. Als een Rut uit Moab. En hier deze Obed-Edom. Maar hij mocht bij Israël zijn ingelijfd. En de Heer heeft, zonder dat hij naar gevraagd heeft, heeft in die ark Christus bij hem gebracht. En dat is een gewillige godsdienst geweest, gemeente. Dat is geen vormendienst geweest. Hij heeft de Heer mogen dienen, hij en zijn huis. En de Heer heeft gezegend. Je leest het later, dat hij ook in de dienst van de Heer dienstbaar mag zijn. Nou, dat is het leven van een avondmaalganger. Dat is het wonder dat de Heer ons vanmorgen wil voorhouden. Ach, wat zou nog veel meer moeten zeggen, gemeente. Maar zullen we ter harte nemen wat de Heer ons heeft voorgehouden. Grote genade. Genade is iets wat je krijgt om niet. Wat Christus heeft verworven, het heeft zijn leven gekost. Genade van zijn hart en bloed. Voor zijn kerk, voor zondaren. Als een Obed-Edom en zijn huis. Zondaren in de gemeente van Middelharnis. Om zalig te maken. Opdat hij geëerd, geliefd, geroemd en geprezen zal worden. Zult u het meenemen, gemeente? Als de zonde u aanklagen deze week? Als je moet zeggen, het kan niet voor mij. Maar dat bij de Heere kan. Dat er overvloed van genade is voor de grootste van de zondaren. Dat er zegen is te krijgen. Om Jezus wil. En dat er grote vreugde zal zijn. In de hemel. Als er één, en kon het zijn, meerdere mag het zijn, allen tot bekering zullen komen. Dan beginnen ze. En straks in volkomenheid. Maar nu vrolijk zijn. Over een blijdschap. Als je zo voor de Heer mag knielen. En je toevlucht leert nemen. Tot Hem. Die u zeker zal antwoorden. Die het beleidt. Schenk het uit genade. In de vergeving van al mijn zonden. Om Jezus wil. Amen. Laten we het eerste gedeelte van het formulier lezen om het heilig avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, datgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat we tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een liegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en liegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus, hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en liegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waarde medegenoten van de tafel zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven, heiligen, engel of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sect en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot het avondmaal aan daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En we begeren tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs van de kerk. We willen nu samen de Heer zijn zegen bidden. Heere, u die in het oordeel geweest bent en de vloek en het kruis hebt gedragen, u bent de overste voleinder van het geloof, een leidsman van blinden. U geneest gebroken van hart. Zo mag de lof des Heeren ten hemel reizen. Gebroken geest, verslagen hart, lofoffers die u niet zullen mishagen. Geeft u, Heeren, dat die klaagzang onder ons gehoord mag worden, als het geeft op de komende zondag onze weeklacht en geschrei mag veranderen in een blijderij en de lofzang mag klinken op u, die het zo waard bent om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Schenk het, Heere, aan ons allen. We hebben genoemd, Heere, bij de voorbeder, zuster Boeren, wees haar nabij als deze komende week de behandeling zal zijn. Sterk ze en geef ze een dankbaar hart dat de vorige behandeling aan haar ogen goed is verlopen. Maak het ook verder wel met haar en ons allen. Ook voor haar ziel. Gedenk ons, Heere. Mag het ook zijn dat we deze avond rondom uw woord mogen komen om te horen. Dat er voor uw kerk die mag ontvangen wat in de eeuwigheid reeds klaar ligt. Dat we het uitzicht mogen hebben op u die op de genadetroon zit. En uit hemels dalen uw zegen zult doen nederdalen. O, hoor ons dan tot de roem van uw heilige naam, tot blijdschap van zondaarszielen, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, gemeente, uit Psalm 118 en daarvan het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Verheft uw harten tot God, ontvangt biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Zegen.